inmiddels de derde inleidende overdenking op Daniël hoofdstuk 9, met ook vanavond aansluitend een kleine voorbeschouwing, een klein overzicht van waar we eigenlijk naartoe zullen gaan in het overdenken van Daniël hoofdstuk 9. Ik heb daar zoveel aandacht aangegeven tot nu toe, omdat ik zelf ervan overtuigd ben dat de 70 zegens of de 70 jaarweken van Daniël, dat de uitlegkundige sleutel om dat te begrijpen in de schrift opgesloten ligt, meer bepaald in de betekenis die de 70-jarige ballingschap had voor Gods volk, oude verbondsvolk Israël. 70 jaar werden ze in ballingschap gestuurd. We hebben gezien dat Daniël hoofdstuk 9, dat Daniëls gebed daarop gebaseerd is. Hij heeft gemerkt in het onderzoeken van de profeet Jeremia dat uiteindelijk de 70-jarige ballingschap voorbij is. Babylon is gevallen. En nu bidt en pleit gij nadrukkelijk dat God, zoals gij zijn volk geoordeeld had, naar de verbondsbeloftes van het verbond dat God met zijn volk gesloten had op de berg Sinaï, dat hij ook de beloofde zegen zou geven en herstel. En daarom bidt Daniël tot God, beleidt hij zonde in de zondere naam van zijn volk, opdat dit herstel naar Gods belofte er zou komen. Nu het laatste hoofdstuk van het Oude Testament, het Hebreeuwse Oude Testament, is 2 Kronieken 36. En dat verklaart nadrukkelijk de betekenis die die 70-jarige ballingschap had. De 70-jarige ballingschap had een symbolische betekenis. In die zin dat het land, wanneer het volk daaruit was weggestuurd, evenals Adam was weggestuurd uit de Hof van Eden, kan het daarmee vergelijken, krijgt het land 70 jaar zijn sabbatsjaren vergoed, die het niet gekregen had al die jaren dat het volk in het beloofde land geleefd had. En tijdens die 70 sabbatsjaren zal het land woest liggen en rusten. Ja. Dus die 70 sabbatsjaren die het vergoed krijgt, daarin ligt voor mij de uitlegkundige sleutel om de 70 zevens van boek Daniël hoofdstuk 9 te kunnen begrijpen. En daarom hebben we uitvoerig nagedacht over de betekenis van de sabbat in de laatste overdenking. En gaan we vanavond verder met het overdenken van de betekenis van het sabbatsjaar. Het zes jaar in het land werd gevolgd door het zevende jaar, een sabbatsjaar. En zeven sabbatsjaren, beter gezegd, daarop volgde het jubeljaar. Daar gaan we straks bij stilstaan. En ik geloof dat hierin de sleutel ligt, omdat wat hier in 2 Kronieken 36 duidelijk naar verwezen wordt, zijn oorsprong kent in het verbond dat God gesloten heeft met zijn volk op de berg Sinaï, en waar het al aangekondigd werd dat wanneer het volk ontrouw zal zijn, God ze zal verstrooien onder de volken, en dat dan het land zijn sabbatsjaren vergoed zou krijgen. Dus deze betekenis kan je toch zeker niet zomaar onder de mat vegen. En is denk ik van cruciaal belang om de 70 jaren, of de 70 zevens beter gezegd, van het hoofdstuk 9 van het boek Daniël te begrijpen. Dus vanavond gaan we, vorige keer hebben we de Sabbat gedaan doorheen het Oude Testament, dat waren onze conclusies, ik ga daar niet op terugkomen. Maar hierna volgt onze eigen studie voor vanavond. En dat is sabbatjaar en jubeljaar. Nu, om de instelling, de betekenis van het sabbatjaar voor het volk van God en voor het land te kunnen begrijpen, en daaraan gekoppeld het jubeljaar, is het belangrijk om een aantal beginselen naar Gods gedachten te overdenken. En het eerste is uit Leviticus hoofdstuk 25, vers 23. Dat is dat de Heer nadrukkelijk zegt, land mag nooit verkocht worden, alleen verband. Waarom? Omdat het land hem toebehoort. En jullie zijn, zegt hij, slechts bewoners die bij mij te gast zijn. Daaraan verbonden vinden we ook in Leviticus 25 vers 55, dat de Heere zegt, de Israëlieten, die behoren mij toe, want ze zijn mijn slaven. Ze zijn mijn slaven, zegt hij, die ik uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de Heere, uw God. Maar dat zegt niet alles over de relatie tussen God en zijn volk, want de Heere zegt nadrukkelijk in Deuteronomium, u bent kinderen van de Heere, uw God. Waarom? Want u bent een heilig volk voor de Heere, uw God. De Heere heeft u uit alle volken die op de aardbodem zijn, uitgekozen om voor hem een volk te zijn dat zijn persoonlijke eigendom is. Uit die teksten kunnen we een aantal belangrijke conclusies trekken om sabbatjaar en jubeljaar te kunnen begrijpen. Het eerste is dus nadrukkelijk dat het land, hoewel Israël dit als erfdeel toegemeten kreeg, het altijd Gods land bleef, waarin Gods volk slechts woont als gasten. Kan ook niet anders. De ganse schepping, zegt Psalm 24, is van de Heere God. Dus dat kleine land dat hij toegemeten had aan zijn volk, bleef altijd Gods land. En zij waren daar te gast in dat land. Dus dat betekent automatisch voor alle bewoners van het land, hoewel zij allemaal een stuk land toegemeten kregen, dat ze dat niet konden verkopen. Waarom? Het is nooit hun eigendom. Eigenlijk was het volk van God in het beloofde land, wat de Heer Jezus ook in zijn gelijkenissen zegt, mijn vader is de landsman en jullie zijn de landlieden. Gods volk was dus oorspronkelijk slaaf van Egypte. Uit die slavernij heeft de Heer ze bevrijd, maar nu zijn ze Gods slaven geworden. Ze zijn zijn eigendom. Als verlost en bevrijd volk zijn ze niet neutraal, maar zijn ze Gods slaven. Hij heeft hen vrijgekocht uit die slavernij tot zijn bezit. Dat betekent concreet dat eens in het beloofde land niemand ook zijn broeder echt als slaaf, zoals dat bij de andere volkeren het geval was, zijn broeder als slaaf zou kunnen bezitten. Waarom? Omdat iedereen Gods eigendom is. Dus het land was wel Gods gave als een erfgoed voor zijn volk, maar dat zegt veel over de relatie waarin Gods volk verkeert. Erfenis geef je aan je kinderen, aan je zonen en je dochters. En dat betekent dat Gods volk in een relatie van zonen en dochters, kinderen staat ten aanzien van de Heere God. Dus als volk werden zij uitgekozen uit alle volken. Alle volken behoren de Heere toe. Maar het volk van God werd Gods volk, zijn persoonlijke eigendom, doordat gij met het ene volk, in tegenstelling tot alle andere volken, in een bijzondere relatie treedt, doordat gij met hen een verbond sluit en zijn wet geeft. Dus uitverkiezing wijst vooral op die plaats die het volk van God geeft ten aanzien van de andere volken. Ze zijn allemaal Gods bezit, maar dit volk is Gods persoonlijke eigendom omwille van de relatie waarin dat ze terechtgekomen zijn door de verbondssluiting. Het is toch wel een aantal belangrijke zaken die je nodig hebt om het sabbatjaar en het jubeljaar goed te kunnen begrijpen. Instelling van sabbatjaar en jubeljaar vinden we terug in Leviticus hoofdstuk 25. De eerste vier versen en dan vervolgens vers 8 tot en met vers 10 gaan we nu lezen. En de Heere sprak tot Mozes op de berg Sinaï, spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, wanneer gij in het land komt dat ik u geef, dan zal het land rusten. Een sabbat voor de Heer. Hoe zit dat in elkaar? Wel, 6 jaar zult gij uw akker bezaaien, zegt de Heer. 6 jaar zult gij uw wijngaard snoeien en de opbrengst daarvan inzamelen. Maar in het 7e jaar zal het land een volkomen sabbat hebben. Een sabbat voor de Heer. Dan vinden we de instelling van het jubeljaar. 4 versen verder. Voort zult gij uw 7 jaar sabbatten tellen. Dus 49 jaar in totaal. 7 jaar sabbatten. Om de 6 jaar een sabbat. Dat maakt 7 jaar sabbatten. 7 maal 7 jaren dus. Zodat de dagen van de 7 jaar sabbatten 49 jaren zijn. Dan zult gij bazuinigschal doen rondgaan in de 7e maand. Op de 10e van de maand. Op de verzoendag. Zodat gij de bazuin doen rondgaan door uw ganse land. Dus op het 50e jaar heiligen. En vrijheid in het land afkondigen voor al zijn bewoners. Een jubeljaar zal het voor u zijn. En dan zal ieder van u tot zijn bezitting en tot zijn geslacht terugkeren. Dus maar je ziet al dat er nadrukkelijk gesproken wordt over 7 jaar sabbatten. Eigenlijk over een sabbatsweek. Die hier vermeld wordt. Ja? Dus die 7 sabbatten van die 49 jaar worden hier al 7 jaar sabbatten genoemd. 7 jaar sabbatten zult gij tellen. Belangrijk om te zien. Dus het ganse leven in het beloofde land werd bepaald door een tijdsziek. 6 dagen moest men werken en op de 7e dag was hij die sabbatsrust. Bij die betekenis daarvan hebben we al uitvoerig stilgestaan. Maar na 6 jaren werd dat patroon doorbroken en volgde er een jaar sabbat, een volledig jaar, in het 7e jaar. Nu, 7 jaar sabbatten, of ik noem het een sabbatjaarweek, eindigt in een jubeljaar. Dus na 49 jaar, 7 jaar sabbatten, komt het jubeljaar in het 50ste jaar natuurlijk. Dus als je het in een schemaatje plaatst, ziet dat er zo uit. Er wordt gesproken over 7 zeden, zou je kunnen zeggen. De blauwe blokjes zijn de gewone jaren, 6 blauwe blokjes. En dan het 7e is een groen blokje, dat is de jaarsabbat. Dus als je die onder elkaar hebt plaatst, heb je 7 groene blokjes, 7 jaarsabbat in die 49 jaar. En dan zie je dat die 49 jaar uiteindelijk uitmondt in het 50ste jaar. En dat is het jubeljaar. Ja, ik denk dat dat toch wel voor iedereen duidelijk. Laten we nogmaals de Leviticus 5, vers 1 tot 7 lezen. En letten op de in vetjes geplaatste versgedeelten. En de Heer sprak tot Mozes op de berg Sinaï. Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, wanneer je in het land komt, dat ik u geef, dan zal het land rusten. De Sabbat van de Heer. Dus het is duidelijk dat die jaarsabbat voornamelijk bedoeld is voor het land. Ja. In tegenstelling tot de Sabbat die elke week werd gevierd, die heel specifiek bedoeld was voor de mens voornamelijk. Ja. 6 jaar zult gij uw akker bezaaien en 6 jaar zult gij uw wijngaard snoeien en de opbrengst daarvan inzamelen. Dat was wat er normaal gebeurde in het dagelijkse leven. Maar in het 7e jaar, dus zal het land een volkomen sabbat hebben, een sabbat voor de Heer. En dat betekent concreet dat het land niet zal bezaaid worden, de wijngaard niet gesnoeid worden. Maar in dat jaar, wat er dan toch vanzelf opkomt uit het land, wat er vanzelf opgroeit aan de wijnstok, dat mag niet ingeoogst worden zoals ze hun andere oogsten inhaalden. Maar dat was wel bedoeld als voedsel voor dat jaar. Ja, voor hen persoonlijk. Het is nadrukkelijk een jaar van rust voor het land. En het ganse volk, ook slaven en slavinnen, dagloners en bijwoners, die eten van die specifieke jaaropbrengst van de oogst die vanzelf opkomt in dat jaar, zonder dat het land bewerkt wordt. En ook de dieren die eten daarvan heel nadrukkelijk. Nu, laten we eens kijken naar de betekenis van de sabbat. Ik heb als titel geplaatst: het land geniet een sabbatsrust voor de Heer. Dus eigenlijk zie je dat na 6 jaar, de cyclus van 6 dagen werken, een dag rust, 6 dagen werken, een dag rust, dat die eindeloze, monotone cyclus, 6 jaar aan een stuk, doorbroken wordt door een volledig jaar van rust. Want, ook voor het land, is het na 6 jaar bewerkt te worden, een jaar van rust voor de Heer. Wat was de bedoeling daarvan? Wel, de Heer zegt, heel nadrukkelijk, de profetische betekenis van die sabbatsrust voor het land is dat net zoals het volk, en dat hebben we nadrukkelijk gezien, de sabbat wees terug naar de oorspronkelijke schepping, naar de 7e dag, de dag die God bedoelt dat als de dag waarin de ganse schepping en voornamelijk de mens mocht delen in de rust van God, dat de Heer dat vooruit wijst, dat ook het land in de toekomstige dag opnieuw zal delen in die rust van God. Dus niet alleen het volk, maar ook het land zal delen in die rust. Daar wees die sabbatsrust en dat sabbatsjaar naar vooruit. Hoe komt dat? Wel, de mensheid, die moest hard zwoegen. Sedert de zondeval rustte er een vloek op de aarde. Nu, om voedsel te verbouwen, moest de mens hard werken. Doornen en distelen waren het gevolg van de vloek. De aarde gaf ook niet meer zijn volle opbrengst. En het was een hard labeur voor de mens om eten op tafel te krijgen. En dan zegt de Heer, in dat 7e jaar, in dat bijzondere sabbatsjaar, zullen jullie als volk je voeden, en dat staat er letterlijk, met de sabbat van het land. Of met de rust van het land. En dan wijst hij eigenlijk terug. En ze moesten daarvoor geen arbeid doen. Ja, ze moesten nog altijd oogsten. Maar ze moesten daarvoor geen voorbereidend werk doen. En dan wijst hij eigenlijk terug naar wat de mens ook vrijelijk kon genieten in beginselen, in de schepping, in Eden. Daar kon de mens vrijelijk van de vruchten van het land eten. Daar moest hij geen enkele arbeid voor doen. Hij kon daar genieten, vrijelijk genieten van die vruchten van het land, zonder te zwoegen. Op een komende dag, zegt de Heer, zal er geen hard werk meer zijn. Maar zullen jullie vrij opnieuw mogen genieten van de vrucht van mijn land. Van de vrucht van Gods werk. Zoals de mens mocht genieten van de vrucht van Gods scheppende werk op die zevende dag. In het begin bij de schepping. Zo wijst dat sabbatsjaar vooruit voor Gods volk. Dat zij ook weer op een dag zullen genieten van de vrucht van Gods werk. Dus het geeft nadrukkelijk, als ik het zo mag zeggen, een profetische betekenis. Het wijst terug en het wijst vooruit naar Gods doel. Het einde voor de mens is niet werken. Maar het is de rust in gaan. En zo zal ook de schepping, meer bepaald Gods land, hier in die context, de rust ook ingaan. Wat we nou bijkomend vinden in Deuteronomium 15, en vers 1 en vers 2, is dat er in dat zevende jaar ook een kwijtschelding moest plaatsgrijpen. Nou, we vinden nadrukkelijk, en na verloop van 7 jaar, in Deuteronomium 15, zult gij een kwijtschelding doen plaats hebben. En dit is de wijze van kwijtschelding. Iedere schuldeiser zal hetgeen hij aan zijn naaste leende kwijtschelden. Dus als zijn naaste en zijn broeder niet tot betaling dwingen, omdat men een kwijtschelding voor de Heer heeft gehad. Dus wie schulden had, die genoot in het zevende jaar een kwijtschelding van de Heer. Dat was al daarin weggelegd. De Heer heeft daar een heel specifieke bedoeling mee, en dat straks, zal straks nog ook wel duidelijk komen. Of duidelijker wordt het beter gezegd. Dat is nogmaals die tekst. Het jubeljaar. Om het jubeljaar goed te begrijpen, moet je zien dat God eigenlijk in het 50ste jaar de tijd terugdraait. Net zoals dat je bijvoorbeeld, ik heb dat hier in computertermen opgeschreven, in het 50ste jaar volgt een reset volgens Becker. In andere woorden, toen dat het volk het beloofde land binnentrok, werd het land opgedeeld volgens de stammen. En in die gebieden die elke stam toegewezen kreeg, kreeg elke familieklan een bepaald gebied. En elke familieklan bestond uit verschillende huishoudens of gezinnen, die elk op hun beurt in dat stuk land die de familieklan toegewezen kreeg, zijn plaats kreeg. En dat was volgens specifieke richtlijnen van de Heer, die we vinden in nummerie 26, vers 52 tot 56. En de Heer sprak tot Mozes, onder deze zal het land ten erfdeel worden verdeeld, naar het aantal namen. Dus er waren 12 stammen, en het land werd verdeeld in, hoeveel stukken?
12.
En 11. Inderdaad, één stam kreeg geen gebied in het land. Stam van leven, inderdaad. Elf was een strikt vraaglijk. Wat wordt erbij gezegd? Is dit groot? Dus de stam, is dat een grote stam? Dan zult gij het erfdeel groot maken. En is dit klein? Dan zult gij het erfdeel klein maken. Overeenkomstig de getelden zal aan ieder zijn erfdeel gegeven worden. Evenwel zal het land door het lot verdeeld worden. Naar de namen van de stammen hun vader zullen zij het erven. Maar het lot zal ieders erfdeel toegewezen worden, naar gelang van groter of kleiner aantal. Dus je ziet dat die verdeling in het land eigenlijk zeer evenredig was volgens de grootte van de stam, de klan en de van huishoudens. En het was bedoeling dat dit eigenlijk die gebieden voor altijd toebehoorden aan die stammen, aan die familieklans, aan die huishoudens. Vandaar is eigenlijk de indeling van het land volgens twee principes. Een evenredige verdeling en het is bedoeld dat het onvervreembaar is. Het land moet altijd bij die stam blijven. Dat is Gods instelling. Zie je dat? Dus dat betekent dat er eigenlijk twee principes zijn die de basis van de instelling van God, het jubeljaar, overheersen. En je vindt dat in Leviticus 25, vers 10, namelijk die twee versgedrukte woorden, vrijheid en terugkeren valt daarin op. Het jubeljaar is vooral een jaar van vrijheid en vrijlating en van thuiskomst en teruggave. Natuurlijk, in die dagen was het zo dat er geen banken waren, dus je was aangewezen als je financiële problemen had op je familie. Ja? Of op iemand die je financieel kon helpen. Als je echt diep in de schulden kwam, dan was er maar één uitweg en dat was het jezelf geven, verkopen als slaaf aan je broeder. Dat betekent niet letterlijk dat hij dat je zijn slaaf kwam, maar dat kon ook niet. Hij moest jou in dienst nemen als een arbeider. En wat je opbracht in het werk dat je moest voor hem doen, dat moest hij nu dus om je schuldenlast te compenseren, ja, en te lossen. Natuurlijk, als die schuld zeer hoog was, dan kon hij daar voor jaren en jaren aan vastzitten. En daarom had de Heer per generatie, dus om de 49 jaar, was er een jubeljaar. Dus elke generatie kende eigenlijk een jubeljaar, waardoor dat uiteindelijk de vrijheid opnieuw gegarandeerd werd voor die generatie, zodanig dat de komende generatie niet omwille van de schuldenlast van hun ouders in slavernij moest blijven. Dus dat was voornamelijk de bedoeling in het jubeljaar, dat die vrijheid terug verkregen werd van schuldenlast. Dus het voorouderlijke grondbezit dat God, ja, dat werd gegeven aan die schuldeiser, aan wie dat je schulden had, dat keerde terug naar de families aan het jubeljaar, beter gezegd. Het werd teruggegeven aan de rechtmatige bezitter, aan de familie die het in het begin toegewezen had gekregen toen het volk uiteindelijk het beloofde land was binnengetrokken. Dus dat betekende ook voor vele mensen een thuiskomst. Families die gescheiden waren door de gedwongen slavernij. Een vader die, ja, om zijn gezin te kunnen onderhouden zichzelf gegeven had als slaaf, die werd herenigd terug met zijn kinderen. Soms als de schulden zo groot waren, was het de hele familie die in slavernij ging. En ook dan werd die hele familie bevrijd. Ja. Keerden ze terug naar huis. De Heer wilde dus heel nadrukkelijk dat schuldenlast en slavernij niet zouden blijven drukken op de volgende generaties. Eenmaal dat je in armoede verzeild geraakt, dat is de dag van vandaag ook zo, is het heel moeilijk om dat terug uit te klauteren als je niet van buitenaf geholpen wordt. Dan blijven de generaties die erop volgen ook in armoede zitten. En dan wilde de Heer niet dat dit gebeurde in zijn land. Dus twee principes vormen die basisinstelling. En als je gaat lezen in de profeten, dan zie je dat die twee principes eigenlijk al verbonden worden met de toekomst van ons volk. Jesaja profeteert dat er ooit aan de ballingschap een einde komt. En wat zegt hij? Want wie door de Heere zijn vrijgekocht, zullen terugkeren. Dus met andere woorden, net zoals de Heere eertijd zijn volk had vrijgekocht uit Egypte, en ze zo in het beloofde land kwamen, zo zegt de Heere, zo zal hij zijn volk vrijkopen uit Babylon en zullen ze terugkeren. En ze zullen Sion binnenkomen met gejuich, eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn, vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen, verdriet en gezucht zullen wegvluchten. Dus dat betekent dat die vrijheid, vrijlating, thuiskomst, teruggave, die zo kenmerkend was voor het jubeljaar, voor de profeten eigenlijk ook een dimensie had, dat wanneer God zijn volk zal terugbrengen, vrijgekochten uit Babylon naar het beloofde land, dat eigenlijk ook een jubeljaar ging zijn voor hen. Want ze zouden hun land terugkrijgen. Ja. Ze zouden terug vrij zijn. Uit slavernij. Dus het geeft nadrukkelijk een profetische betekenis. Vandaar zien we hier een mooi schilderijtje. Een vader die terugkomt bij zijn vrouw. aan zijn zoon, dat moet wel iets heel bijzonders geweest zijn, zo'n jubeljaar. Als het al ooit gebeurd is, want dat is maar de vraag natuurlijk, of het volk van God dat ooit gerespecteerd heeft. Want dat betekent natuurlijk wel een financiële afbelasting voor heel veel mensen. Maar de Heere deed dat heel bewust, omdat hij niet wil, wat zo kenmerkend is voor onze maatschappij, dat er een handjevol rijken zijn die maar steeds rijker worden. Die hun bezittingen, hun goederen en financiële middelen opstapelen en een gedeelte van de mensen die steeds armer wordt. Armen worden steeds armer en de rijken worden steeds rijker in onze maatschappij. Dat wilde de Heer niet in het beloofde land. En hij wou ook niet dat er een familie was die een hele familieklan zou overheersen. Die daarin de allermachtigste werd, zodat die andere gezinnen eigenlijk uit de hand moesten eten van die ene familie. Dat wou hij niet. Want het losserschap was er ook ingesteld onder Gods volk. En het zou ertoe kunnen leiden dat één familie, die in staat was om andere familie vrij te kopen, dat die ook nog een andere familie ging vrijkopen, en nog een andere familie ging vrijkopen, en zo de andere families ging domineren. De Heer wou dit niet, vandaar in het jubeljaar werd dit ongedaan gemaakt. En ook geen blijvende bijvoorbeeld, je vindt dat ook in de geschiedenis van het boek Rut. Daar is Boas de losser, die uiteindelijk voor zorgt dat het erfgoed van Naomi overgaat op Rut uiteindelijk. Dus de Heere wil niet dat zijn volk of gedeelte van zijn volk blijvend in slavernij of armoede leeft. Anders zijn ze afhankelijk van de gunsten en van de goedheid van anderen. Maar de Heere wil dat ze vrij zijn, met andere woorden, dat ze afhankelijk zijn van hem alleen. Dat is bovenal zijn bedoeling. Dus je ziet dat in dat klein wereldje van het beloofde land, als ik het zo mag zeggen, dat mini-wereldje, dat daar het scheppingsprincipe gehandhaafd wordt. Kijk, de Heere had de aarde gegeven aan de mensheid, om daar als rentmeester over Gods middelen, zeg maar, de zorg uit te oefenen. En dan vinden we ook dat eigenlijk Gods volk in het beloofde land ook rentmeesters zijn. Het is niet hun eigendom. Het land is niet hun eigendom. Die oogst, die krijgen ze van de Heere. Wat ze hebben aan middelen, aan goederen, is allemaal van de Heere. En het is de Heere zijn bedoeling dat ze elkaar mee dienen. Ja. Maar het ideaalbeeld in het beloofde land is dat iedereen zijn eigen stekje heeft. Weet je, zoals de Vlamingen. Iedereen in Vlaanderen, maar ook dat is het ideaalbeeld, zijn eigen huis. Vlaming heeft een baksteen in zijn maag, zeggen we dan. Wel, de uitdrukking in die dagen onder Gods volk is het ideaalbeeld dat iedereen onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom kan gaan zitten. Dat is, zeg maar, het ideaalbeeld. En dat vinden we bijvoorbeeld in de dagen van Salomo. Komt het land tot rust. De vijandschap met de omliggende landen is afgelopen. En dat was zo kenmerkend voor de dagen van David, die niet anders heeft gedaan dan oorlog gevoerd. Maar in de dagen van Salomo is er vrede. En woont het volk eigenlijk gerust in het land. Kan het leven zijn normale gang gaan. En dan vinden we dat ideaalbeeld. Daar vinden we dat iedereen onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom is van Dan tot Berseba. Van de ene kant van het land tot aan de andere kant. Gedurende het hele leven van Salomo. Dus de Sabbatsrust voor Gods volk, om het zo te zeggen. Het ideaalbeeld is ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. En dan vinden we ook diezelfde uitdrukking. Vinden we ook bij de profeten terug. Meer bepaald bij de profeet Micha. Waar er ook gesproken wordt over die rust. Over het zitten onder de wijnstok en de vijgenboom. Maar daar wordt het niet gezegd als een ideaalbeeld voor Gods volk, maar als een ideaalbeeld voor alle volkeren. Dat zegt de profeet Amos, Micha, excuseer, en het zal geschieden in het laatste der dagen. In het laatste der dagen, Dan zal de berg van het huis des Heren, berg Sion, vaststaan als de hoogste der bergen. Hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En hij zal de belangrijkste berg worden. Waarom? Omdat alle volken daar naartoe zullen komen. Vele naties zullen optrekken en zeggen, komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren aangaande zijn wegen en wat wij zijn paden bewandelen. Want, zegt de profeet, uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal richten tussen vele volken en recht spreken over een nachtmachtige natie tot in verre landen. Dus de profeet spreekt over een toekomstige dag dat de Heere niet alleen zal regeren over Israël, vanuit Sion, over het volk, maar over alle volken. Alle volken zullen naar de wegen en de gedachten van de Heere wandelen. En dat zal grotere gevolgen hebben, zegt de profeet, want dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en ze zullen de oorlog niet meer leren. Dus er zal algemene vrede zijn. Volkeren zullen aan elkaar dienen en niet meer bevechten. En dan krijgen we dat ideaalbeeld. Dan zullen al die volkeren, en wat wordt er gezegd? Zij zullen zitten, één ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Zonder dat iemand hen opschrikt. Dus die rust die zal nooit meer verstoord worden. Van de mond van de Heer, de Heerscharen, heeft het gesproken. Dus dat ideaalplaatje voor Gods volk, daarvan spreken de profeten in de toekomst, dat het deel zal zijn van alle volkeren in de hele schepping. Wanneer de Heere God opnieuw de heerschappij geeft over alle volkeren. Nu, om dat te kunnen realiseren, dat iedereen uit alle volkeren onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom zou kunnen zitten, daarvan zien we dat in dat microwereldje, onder het volk Israël in het beloofde land, dat daar, wat daar nodig is om die rust te bewerken, teruggevonden wordt in de profeet Zacharia. Dan zegt de Heer, ik zal op één dag de ongerechtigheid van dit land wegdoen. En wanneer dat gebeurd is, de 10 dagen, zegt de Heer, dan zult gij elkander nodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Dus om op een toekomende dag die rust, dat zitten onder die wijnstok en die vijgenboom, voor het volk van God te garanderen, moet er iets ingrijpends gebeuren. En dat is dat de ongerechtigheid van het land, die ervoor zorgt dat die rust er niet is, of verstoord is, dat die ongerechtigheid van het land weggenomen wordt. Dat is wat de profeten nog spreken. Dus God zal moeten ingrijpen om die rust tot stand te brengen voor zijn volk. En als hij dat moet doen voor zijn volk, zal hij dat zeker ook moeten doen voor alle volkeren natuurlijk. En dat is nu juist waar die instelling van het jubeljaar ook al melding van maakt. Maar laten we nou toch eens Leviticus 25 vers 8 tot 11 opnieuw lezen. Dan vinden we ook wanneer dat jubeljaar van start gaat. Heel specifiek vermeld. En voort zult gij 7 jaar sabbatten tellen. 7 maal 7 jaren. Zodat de dagen van de 7 jaar sabbatten 49 jaren zijn. En dan zegt de Heer, zult gij bazuingeschal doen rondgaan in de 7e maand of de 10e van de maand. Wanneer is dat? Op de grote verzoendag. Zult gij de bazuin doen rondgaan door uw ganse land. Dus met andere woorden, op die dag, wanneer dat de priester, de hoge priester, het heiligdom is binnengegaan, de verzoening heeft gedaan voor de zonde van het volk voor het afgelopen jaar, op die dag, wanneer dat de verzoening is volbracht, dat de ongerechtigheid van ons volk is verzoend, op die dag wordt de bazuin geblazen door het ganse land en wordt het jubeljaar afgekondigd. Dus daar zie je dat principe in terug. De ongerechtigheid moet weg, voordat die zegen van het jubeljaar, die vrijheid kan genoten worden, en het herstel kan te volle genoten worden zoals God het bedoeld heeft. Je zult het 50 jaar heiligen en vrijheid in het land afkondigen voor al zijn bewoners. Jubeljaar zal het voor je zijn. Die vrijheid, die rust, kan er pas komen wanneer dat de ongerechtigheid van Gods volk verzoend is. Dus wanneer dat die ongerechtigheid van Gods volk verzoend is, komt er pas herstel, vrijheid en rust. Dat is het principe die we zien bij de instelling van het jubeljaar. En dat is ook wat de profeten over spreken in de toekomst. En ik geloof dat daar de sleutel ligt om de profetie van de 70 zevens te begrijpen. Want neem maar een keer uw Bijbeltje in Daniël hoofdstuk 9 en zie maar eens wat dat het doel is van de 70 zevens. Nou, als de profeet spreekt, de engel Gabriël zegt tegen Daniël, 70 zevens, dan bedoelt hij op een afgesloten periode, een volledig geheel, waarin er iets zal volbracht worden. En dat vinden we nadrukkelijk in vers 24. Waar de engel zegt tegen Daniël, 70 weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad. Om wat te doen? Als eerste, de overtreding te voleindigen. Ten tweede, de zonde af te sluiten. En nu komt het, de ongerechtigheid te verzoenen. Hè, wat dan nodig was om het jubeljaar tot stand te brengen. En tegelijkertijd wordt hier gesproken over een eeuwige gerechtigheid brengen. Hè. En we weten dat die twee niet los kunnen gekoppeld worden van elkaar. En ten vijfde, gezicht en profeet te bezegelen. Dat betekent dat uiteindelijk waar alle gezichten, waar alle profetische vooruitzichten naar vooruit wijzen, dat dat zal bezegeld worden. En ten zesde, iets allerheiligst te zalven. Dus zes werken van de Heere, dat zeg ik nadrukkelijk, zes werken van de Heere zullen gebeuren in die 70 zevens, vooraleer de volmaakte toestand zal gerealiseerd zijn. Net zoals God zes dagen werkte, vooraleer op de zevende dag de schepping, de rust van de Heere genoot.
Het is van in dat jubeljaar.
In dat jubeljaar, ik geloof dus dat die zevende zevens, daar kom ik straks aan toe, zullen uitmonden in het eeuwige jubeljaar. Het eeuwige jubeljaar. Maar voordat dat kan gerealiseerd worden, moet dit eerst gebeuren. Die zes dingen. Dus die 70 zevens zijn nodig om die zes zaken te realiseren. Dat is het doel van die 70 jaarweken of van die 70 zevens. Dat is wat Daniël 9 zelf in vers 24 toch aanbrengt. Ja. Dus een jubeljaar, om nog even terug te komen op het jubeljaar, ik spring nog even terug naar Leviticus 26. Dus het jubeljaar is een jaar van vrijheid, vrijlating, thuiskomst en teruggave. Dus het land wordt zijn rust ontzegd. Gedurende die ganse periode dat het volk van God in het beloofde land woont, hebben ze die rust voor het land niet gerespecteerd. Ze hebben de Sabbat niet alleen voor zichzelf gebroken, maar ze hebben ook de Sabbat voor het land, zoals God het bedoeld had, in dat zevende jaar ook nooit niet gerespecteerd. Met alle gevolgen dat de Heer zijn volk verstoot uit dat beloofde land. En dan krijgt het land rust. Dus die 70 jaren hebben we gezien, dat het land rust krijgt, dat het volk uit het land verstoten is. Die 70 jaren hebben we gezien, zijn 70 Sabbatsjaren. Nu, 70 Sabbatsjaren, die staan eigenlijk voor een hele periode van 490 jaar. En dat is logisch, hè? Want op zes jaren volgde een Sabbatsjaar. Dus 70 Sabbatsjaren, dat spreekt eigenlijk over een totaalperiode van 490 jaar. Dat is ongeveer de periode dat het land, dat het volk van God in het beloofde land verbleven is, vanaf de dag dat het binnentrok onder leiding van Jozua en het beloofde land veroverd werd, tot op de dag dat het uit het land verdreven werd, ja, met de Babylonische ballingschap uiteindelijk. Dat is ongeveer 490 jaar. Nu, die 490 jaar zou je eigenlijk ook anders kunnen omschrijven. Dat zijn niet alleen 70 sabbatsjaren, die 490 jaar. Maar die 490 jaar zijn ook 10 sabbatsjaarweken. Ja. Of 10 jubeljaarcyclus. Het 50ste jaar wordt nooit niet meegerekend. Ja, sommigen zeggen tegen mij, dat is niet waar. 10 jubeljaarcyclus, dan moet je hier nog, 50 jaar bij dan. Nee. Een jubeljaarcyclus is 49 jaar, dan volgt het jubeljaar en de nieuwe telling begint van het jaar erachter. Dus de jubeljaren zelf worden nooit niet meer gerekend. Dus 10 jubeljaarcyclusen zijn 490 jaar. En dan, zegt de Heere, gaat mijn volk terugkeren en komt er herstel. En dat is uiteindelijk waar dat Daniël voor bidt. Dus nu spreken we hier over de betekenis van de oorspronkelijke ballingschap. 70 jaar zijn in ballingschap geweest. Dat is eigenlijk die 490 jaar samengedrukt in 70 jaar. En die zou je kunnen omschrijven als 10 sabbatsjaarweken of 10 jubeljaarcyclusen. En dan mag het volk terug naar het land en wordt Jeruzalem, de tempel, heropgebouwd. Nu, we weten dat het uiteindelijk zo gegaan is. Gods volk kwam vrij uit die slavernij van Babylon en ze kwamen terug thuis. Maar jullie weten allemaal dat er maar een klein stukje is van het volk van God dat teruggekeerd is. Een handje vol. De anderen zagen niet zitten om terug te keren. Ze hadden hun leven opgebouwd, ze hadden daar iets gerealiseerd en ze wilden hem niet loslaten. En ze keren terug in de dagen van Ezra en Nehemia. Die periode wordt beschreven in het boek Ezra en Nehemia. En wat vinden we dan? Komen dan uiteindelijk die beloftes, die profetische beloftes, waar de profeten naar vooruit wezen, komen die dan uiteindelijk tot het volle resultaat zoals de profeten gesproken hebben? Komt dan die beloofde zegen van het verbond waar Daniël voor bidt? Natuurlijk niet. De tempel die opgebouwd wordt is maar een klein tempeltje die belang niet de heerlijkheid heeft van de tempel die eertijds in de dagen van Salomo gebouwd werd. De heerlijkheid van God komt nooit meer terug naar de tempel. Ze is weggegaan, maar ze komt nooit meer terug. Het is die periode van bloeien, van herstel, die komt er niet na die 10 sabbatsjaarweken, na die 10 jubeljaarcyclus. Daarom geloof ik heel nadrukkelijk dat dat patroon dat we vinden, dus 7 zevens of 49 jaar, een jubeljaarcyclus die uitmondt in het jaar van vrijlating en teruggave, dat je dat patroon terugvindt in die 70 zevens, de oorspronkelijke ballingschap, die vooruit wijst nu naar die 70 zevens van Daniël, die uitmonden niet in een jubeljaar, maar in het eeuwige jubeljaar, het volkomen herstel, de zegen van het verbond. Dus de 70 zevens van Daniël zijn 10 jubeljaarcyclusen die uitmonden in het eeuwige jubeljaar. De ballingschap en het herstel van het volk van God in het land is eigenlijk een patroon, een model dat vooruit wijst naar het definitieve herstel. Dus ik zou kunnen zeggen, wat dat het volk van God heeft meegemaakt door die terugkeer in het ballingschap, de terugkeer in het beloofde land, en zijn het maar een beeld, of we noemen dat ook een typologische vervulling, een schaduwbeeld dat vooruit wijst naar de werkelijke vervulling of de eindtijdvervulling. De 70 zevens van Daniël, dat zijn voor mij 10 jubeljaarcyclusen die uitmonden in het eeuwige jubeljaar, zoals een jubeljaarcyclus uitmonden in het jubeljaar, ze monden 10 jubeljaarcyclusen uit in het eeuwige jubeljaar. De 10 jubeljaarcyclusen zijn natuurlijk een profetische tijdsaanduiding. Het is geen letterlijke 490 jaar. En dat heb ik al proberen duidelijk te maken. Het is een profetische aanduiding. Dus als we dat nu op een rijtje zetten, we vinden in Daniël 9 dat Daniël bidt tot God. Die beloofde zegen Daniël, die komt er, zegt Gabriël, na 70 zeves. Dan komt het herstel. Dan komt die voleinding en die vervulling van die verbondsbelofte die God in beginsel gemaakt heeft. Dus de vorm van het profetische woord dat Daniel als antwoord krijgt op zijn gebed, laat eigenlijk een sabbatstructuur zien. Misschien zeg je, ja, waarom? Waarom moet dat nu per se een sabbatstructuur zijn? Dat Engel Gabriel spreekt over die beloofde zegen die komt. Wel, we hebben gezien dat sabbat, dat bij uitstek het teken is van het verbond tussen God en zijn volk. Die sabbatsinstelling is eigenlijk het embleem, de belichaming van de volmaakte relatie tussen God en zijn volk. Dat wijst het naar vooruit. Want dat heeft alles te maken, hebben we gezien, dat vanaf de zevende dag, na de voleinding van de schepping, die rust van de zevende dag, eigenlijk het profetische symbool is voor Gods scheppingsplan. Die rust heeft de Heer God nooit losgelaten, die rust is verbroken door de zondeval, en de rust is het ook de doel van het scheppingsplan en het herscheppingsplan van God. Dus als je kijkt naar het beloofde land, dan zie je dat het land bestuurd werd door een tijdscyclus van sabbat, sabbatjaar en jubeljaar, wat ik hier de Mosaïsche kalender heb genoemd, en zo was het leven in het land ingedeeld. Maar dat wees allemaal vooruit, zo hebben we gezien, naar een periode van herstel. Dat wees vooruit naar een uiteindelijk hoger doel voor zijn volk. Een sabbatjaar waarin dat het land ook zou de volmaakte rust genieten. Een jubeljaar waarin er een volkomen herstel zou komen. En we vinden in de profeten dat er alles samenhangt met een komende Messias. Als je gaat kijken wat de verwachtingen zijn, wat de Messias zal brengen, dan zijn het juist die dingen. De Messias zal verlossing brengen voor zijn volk. Hij zal ze in vrijheid stellen. Hij zal vrede brengen. Hij zal herstel brengen en terughalen schenken. Dus als de kroniekenschrijver in 2 Kronieken 36 heel nadrukkelijk zegt dat die 70 sabbatsjaren, dat het volk in balling was, en ballingschap was, sabbatsjaren zijn, die eigenlijk terugwijzen naar die ganse periode dat het volk van God in het beloofde land was, en niet het land die sabbatsjaren gaf, dan geloof ik dat de engel Gabriel gebruik maakt van diezelfde symboliek als Jeremia, zoals die verklaard vinden in 2 Kronieken 36. Ja. Dus 2 Kronieken 36 is eigenlijk de sleutel voor mij om de 70 zedes van het boek Daniel te verstaan. En de ballingschap en het daaropvolgende herstel was eigenlijk maar een schaduwbeeld van de volle zegen en de volleinding en de vervulling die God had aangekondigd in het verbond dat nog moet komen. Dus het herstelplan voor God en zijn volk in het beloofde land is eigenlijk maar een schaduwbeeld van het volmaakte, volkomen herstelplan dat God heeft bedoeld voor zijn ganse schepping. Ja. Nu, die sabbatstructuur is dan een nieuwe wind. Is dat iets dat Jos Valede heeft uitgevonden? Iets nieuws? Een Valediaanse verklaring? Nee. In de grotten van Qumran, waar de dode zeerollen zijn ontdekt, een heel belangrijke archeologische vondst, voor de betrouwbaarheid van de Bijbel onder andere. Dus ze konden ineens 1000 jaar teruggaan in de tijd en ontdekken dat de geschriften, zoals de boekrol van Jesaja, dat eigenlijk perfect dezelfde is als 1000 jaar later. Dat is eigenlijk een heel bijzondere ontdekking geweest, omdat op dat moment daar zeer sterk aan getwijfeld werd en iedereen dacht van ja, dat boek is zoveel veranderd in al die jaren. Het is doorgegeven en eindeloos gekopieerd. Wel, dat is eigenlijk aan het licht gekomen, ook betrouwbaar. De kopieën zijn van het Oude Testament met de ontdekking van de dode zeerollen. Maar naast kopieën van bijbelboeken werden ook andere boekrollen gevonden. En in grot 11 werd een boekrol gevonden die noemt Melchizedek. En in die boekrol vinden we dat Daniel 9 verklaard wordt volgens Leviticus 25, zoals ik het u ook heb getoond, in 10 jubeljaarcyclusen. Nu, die tekst dateert van de dagen van de Heer Jezus. Want die boekrollen zijn daar weggestopt in die grotten. kort voordat Jeruzalem verwoest werd. Men zag dat aankomen en al die boekrollen werden in die dagen opgeborgen. Dus die uitleg die je daar terugvindt, dateert al van in de dagen van de Heer Jezus. We vinden letterlijk in die boekrol 70 weken, die 70 jaarweken of die 70 zevens, dat je het ook noemt, worden daarin uitgelegd als 10 jubileaarcyclusen die eindigen in de afkondiging van verlossing, verzoening, wraak over Sion's vijanden, de vervulling van Gods verbond met zijn volk. Dat is de uitleg die je daarin vindt in die boekrol. Dus ik denk dat het toch wel een belangrijk gegeven is die toch deze uitleg ook mede ondersteunt. Nu wil ik nog eindigen met een heel kort overzicht van hoe zullen we naar die 70 zevens kijken. Dus het eeuwig jubeljaar volgt op 10 jubeljaarcyclusen. En de 10 jubeljaarcyclusen of de 70 zevens worden ingedeeld door de engel Gabriël in een paar blokken. En die blokken vinden we bijvoorbeeld in Daniël 9 vers 25 uitgewerkt. Nu wordt er gezegd tegen Daniël, engel Gabriël zegt, u moet weten en begrijpen, vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen, dat is het moment van de aankondiging van het decreet van koning Kores, dat is hetzelfde jaar waarin Daniël bad. Vanaf dat moment zegt de engel, dat is vanaf het moment dat dat woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen, tot op Messias, de vorst, verstrijken er 7 zevens en 62 zevens. En er wordt gezegd, plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Dus er worden hier 2 periodes los van elkaar gezien. 7 zevens en 62 zevens. Waarom die 7 zevens? Wel, omdat Daniël eigenlijk dat bad voor bad. Daniël bad voor het herstel van het volk in het land, de terugkeer. Hij bad voor de opbouw van Jeruzalem en de tempel. En de engel zegt, wel Daniël, 7 zevens, en dan zal, wat dat jij voor bidt, uiteindelijk realiteit worden. Jeruzalem, de stad en het heiligdom zullen herbouwd worden. Maar, zegt de engel, dat is niet het einde. Want daarna volgen 62 zevens. En dan komt Messias de vorst. Dus zie je, het gebed van Daniël reikte tot aan de terugkeer, de heropbouw van de stad en de tempel. Maar, zegt de engel, dat is maar 7 zevens. Dat is maar 1 jubeljaarcyclus. Er komen nog 62 zevens. En dan komt Messias. En wat de betekenis is, hier van plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, en maar wel in de oude tijd. Ik ga dat wel allemaal uitleggen in detail, als we door het hoofdstuk lopen. Maar nu wil ik een overzicht geven, dat die tijdsaanduidingen ziet. De 7 zevens, de stad zal herbouwd in het heiligdom. En dan 62 zevens. En dan komt, en dat staat er letterlijk in het Hebreeuws, Mashiach Nagid, of Messias de vorst. Waarom omschrijf ik dat zo in één woord? Omdat dat in het Hebreeuws 1 titel aanduidt. Messias de vorst. En ik geloof nadrukkelijk dat het in Hans het gedeelte in Daniël hoofdstuk 9 over die Messias, over die vorst gaat. En niet over meerdere Messiassen of meerdere vorsten. Vele uitleggers laten zien dat het gaat over een meerdere Messiassen of meerdere vorsten. Daar ga ik nu niet op ingaan. Maar ik ga gewoon proberen duidelijk te maken waar we naartoe zullen gaan. De 7 zevens waaruit de stad Jeruzalem volledig herbouwd is, het gebed van Daniël, is in het opzicht vervuld. Maar de engel Gabriël gaat verder. Er komen nog 62 zevens na die 7 zevens, want dan komt de Messias, zegt hij. Dus 62 en 7, dat is wel 69, dat betekent dat aan het einde van die 69ste week de Messias komt. En er wordt nadrukkelijk gezegd in vers 26 en vers 27, na 62 zevens zal de Messias afgesneden worden en hij zal niets hebben. Dat betekent dat de Messias zal gedood worden En dat er eigenlijk wat rechtmatig van hem is als de Messias. Dat hij dat deel niet zal hebben. Vervolgens staat er. Het leger van de vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Hij zal voor velen het verbond toehouden een week lang. Halverwege de week zal hij het slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Ik zie hier geen enkele reden waarom het hier over verschillende personen zou gaan. Ik geloof dat het hier allemaal over één en dezelfde persoon had. Messias, de vorst. Er wordt gesproken over het feit dat de laatste jaarweek, de 70ste jaarweek, begint met de dood van de Messias. Ja. De dood van de Messias zal tot het gevolg hebben dat het volk van God, en meer bepaald de stad en het heiligdom, die verantwoordelijk is voor de dood van de Messias, dat weten wij, die na het kruis leven. Het is het volk Israël dat verantwoordelijk is voor de dood van de Messias, dat het resultaat zal zijn dat het heiligdom en de stad zal verwoest worden. De Heer Jezus heeft dat nadrukkelijk aangekondigd, lees maar die laatste hoofdstukken van het Matteüs-evangelie, waar de Heer Jezus nadrukkelijk zegt dat het huis woest zal worden. De Heer Jezus kondigt aan zijn discipelen dat er geen steen op de andere steen zal gelaten worden van Jeruzalem en van de tempel. Waarom? Omdat zij hun grootste ongerechtigheid begaan hebben die ze maar konden begaan. Hun afvalligheid van God hebben ze daar op de ten hoogste bewezen door de Messias zelf te doden. En het gevolg is, en dat zegt de Heer Jezus ook in een van de gelijkenissen, dat het leger van de vorst het heiligdom en de stad zal verwoesten. Wie is die vorst? Wel, dat is nog altijd de Messias, de vorst, de Heer Jezus.
Dus net Daniel had dat al voorspeld, dat de stad Jeruzalem onverwoest wordt, al de tempel onverwoest wordt, maar stond al in Daniel.
Ja. Dat is ook een beetje logisch in het hele verband van de profetie. Daniel bidt uiteindelijk van, Heere, mag toch uw belofte vervuld worden? Mag die stad herbouwd worden? Mag Jeruzalem heropgebouwd worden? Ja, Daniel zegt, de engel, het zal heropgebouwd worden, maar dat is niet het einde. Die stad zal opnieuw verwoest worden, die tempel zal opnieuw verwoest worden. Dat is niet het einde, dat is niet de volleinding van Gods beloftes. Want, en dat kunnen wij natuurlijk nu voor onszelf gemakkelijk achterhalen, wij weten dat de tragedie van de dood van de Messias tegelijkertijd het begin was van iets nieuws. Namelijk het nieuwe verbond. Dat is nu hetgeen wat er ook over gesproken wordt. Hier, hij, dat is nog altijd de Messias, zal voor velen het verbond omhouden een week lang. Dus dat betekent dat die Messias een verbond zal oprichten, wat tot vervulling zal komen in een week. En in die week, halverwege die week, zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Wat betekent dat eigenlijk? Wel, als er een nieuw verbond opgericht wordt, ja, dan moet het oude wel verdwijnen. En het oude verdwijnt wanneer dat het hart van de oude teniet gedaan wordt. En het hart van het oude verbond is de tempel en de offerdienst. Want zonder dat was er geen verbond. Dus dat betekent, als dat nieuwe verbond opgericht wordt, dat er een kleine periode is van overlapping, dat dat nieuwe en de oude nog tegelijkertijd bestaan. Maar er wordt aangekondigd dat de oude definitief zal geoordeeld worden. Want die tempel, de Heer Jezus zegt al dat die tempel een rovershol is, een gruwel in Gods oog, wel, er zal definitief het oordeel over vallen nadat zij de Messias verworpen hebben in 70 na Christus uiteen.
Dus die slacht en graanoffers doen afkomen, verwijst naar het nieuwe verbond en de dingen, de eisstellingen die vroeger waren, in verband met brand, spijsoffers en dingen.
Kan er mij gebracht worden om de tempel verwoest, zeg Christophe? Er is geen tempeldienst meer. Dus dat moet wijken. Dus eigenlijk kondigt de engel aan dat er iets totaal anders komt. Dat heel dat bestel waarvoor dat Daniel bidt, dit wederoprichting van die tempel en van die stad, dat dat maar van voorbijgaande aard is. Er komt een nieuw verbond. En dat oude zal ophouden, zal geoordeeld worden. Waarom? Omdat de oude, Israël onder het oude verbond, de maat van hun zonden vol is. En de laatste druppel om die maat van hun zonden vol te krijgen, was de dood, de moord op de Messias. En dat luidt het einde van het oude verbond in. Dus dat is een korte overlapping. In die laatste week zal in die aan de helft van de week Jeruzalem verwoest worden. Om het jullie wat duidelijker te maken, heb ik het op een tijdslijn geplaatst. Iedereen krijgt van mij zo'n blaadje, zoals ze nog staan, uitdelen. En daar wil ik dan mee eindigen. Goed. Je ziet dat we volgen op het scherm samen, dat zal het gemakkelijkste zijn, denk ik. Bovenaan zie je de belangrijkste datums die we nodig hebben. De ballingschap, Daniel 1 vers 1, Daniel die in ballingschap gaat. Vervolgens de val van Jeruzalem, ja, door de Babyloniërs natuurlijk. En dan krijgen we hier dat decreet van Cyrus, de terugkeer uit Babylon. Dan krijgen we nog een ander decreet, daar komen we straks op terug. Dan heb je de komst van de Messias, de verwoesting van Jeruzalem, de zogenaamde opname heb ik nodig voor dat systeem, daar kom ik op terug, en de wederkomst. En dan krijg je hier eigenlijk drie tijdslijnen. Degene die het belangrijkste is voor ons, is deze hier. Dat is hetgeen dat ik hier proberen heb uit te leggen. Daar ga ik eerst mee beginnen. Ik heb het genoemd het verbond van de 70ste week. Waarom? Omdat in die laatste jaarweek dat verbond wordt opgericht, dat nieuwe verbond. Ja? Dus we zien hier heel nadrukkelijk het begin van de ballingschap. Heb ik hier maar genomen Daniel 1 vers 1, omdat we allemaal daar beginnen. Alle drie die verschillende benaderingen van de 70 jaarweken. En die ballingschap, daar is iedereen het over eens, eindigt met dat decreet van koning Cyrus. Ezra hoofdstuk 1. Dat is het einde van de 70-jarige ballingschap. Dus.
Dat is toen de terugkeer onder Koris.
Inderdaad.
Daar bedoelde hij. Dat decreet Cyrus?
Ja. Dat is de terugkeer uit Babylon. Waar dat. Dus Daniel voor gebeden had en die vervulling houdt in datzelfde jaar dat hij voor bidt. Dan begint de 70 jaarweken of de 70 zeven. Dat is de aanvang. Maar gezien dat er gesproken wordt over 7 plus 62, dat is 69 jaarweken, tot op de dood van de Messias. Ja, dat is het volgende punt waar er over gesproken wordt. En dan geloof ik dat daar inderdaad, zoals we weten, met de dood van de Messias, het nieuwe verbond van kracht is. Ja, het begin van het nieuwe verbond. Dat is die 70ste jaarweek. En in de helft van die 70ste jaarweek vinden we het einde van de offerdienst, doordat de tempel verwoest wordt. De 70ste jaarweek eindigt met de wederkomst van Christus. En dan breekt het eeuwige, volmaakte jubeljaar aan. Of, anders gezegd, nieuwe hemel, nieuwe aarde, de eeuwigheid zoals we die kennen. Dat is het systeem dat ik nu aan jullie heb uitgelegd. Dat laat je er maar van tussen. Ik heb dat schema ook vertaald, dus dat stond erin, maar dat is niet belangrijk. Dat is hetgeen hierboven, waar de meesten hier, die hier zitten, zijn mee opgevoed. Dat is het systeem waar je aangeleerd bent. Zit dat systeem in elkaar? Wel, tot het eerste stukje loopt.
Wat dan nog?
Ja, wel, dat je nog een keer ziet wat de grote problemen zijn. En waarom dat hier toch, vind ik persoonlijk, veel sluitender is. Dus men is akkoord en men zegt inderdaad, de ballingschap eindigt hier met het decreet van Cyrus. Maar, zegt men, dat is niet het begin van de 70 jaarweken. Amen. Want 70 jaarweken is 490 jaar en het is lichtjes 100 jaar te vroeg. Vandaar, als wij de 490 jaar letterlijk nemen, moeten we 100 jaar wachten. Tot het decreet van Artaxerxes in Nehemia hoofdstuk 1 en 2. Weet je wel, Nehemia die dan op bezoek gaat en die dan verder doet aan de bouwwerken die ondertussen al jaren stil liggen. En hij zegt, dat is het moment dat de 70 jaarweken beginnen. Want we hebben 483 jaar nodig tot aan de Messias. En we kunnen dat goed uitrekenen, zegt men. Want 69 jaar, maal 7, maal 360, dat is 173.880 dagen. We beginnen op 5 maart, 444 voor Christus, en uiteindelijk komen we dan uit op 30 maart, 33 na Christus. 30 maart, 33 na Christus, zegt men, is de intocht in Jeruzalem. Dus hier, wat wij de dood zien van de Messias, zien zij de intocht in Jeruzalem. Dat is een belangrijk moment voor hun. En dan, natuurlijk, ja, is er het grote hatier. Want hier begint de genadetijd. God ziet niet om naar zijn volk in die periode, maar het evangelie gaat uit naar alle volkeren. En die laatste 70 jaar week begint eigenlijk maar wanneer dat de gemeente opgenomen wordt. En dan begint die laatste jaarweek van Daniël. En dan zie je dat er niet gesproken wordt over het nieuw verbond, maar ziet men daar in het verbond dat de antichrist sluit met de Joden in de helft van de laatste jaarweek van Daniël. Dus dat is eigenlijk een uitleg die haak staat op wat we nu zien. Wij geloven dat degene die dat verbond opricht, of ik persoonlijk geloof dat en leg het ook zo uit, dat het de Messias is die dat verbond sluit en die ervoor zorgt dus dat het oude verbond afgesloten wordt. Maar hier zegt men, nee. Het is de antichrist die een verbond sluit met de Joden en die ervoor zal zorgen dat de dienst in de tempel gestaakt wordt en hij gaat op de troon zitten en hij moet vereerd worden. En dat is het bekende verhaal hier aan de eindtijd. Nu, ik heb daar enorm veel problemen mee. Ten eerste, hoe verklaar je hier dat groot gat? Ah ja, zegt men. De jaren moeten kloppen, he. Dat is hier wat je groot probleem mee hebt. Ten tweede, het belangrijkste moment is de intocht in Jeruzalem. Men zegt op 30 maart 33 na Christus. Ik heb daar grote problemen mee, want 33 na Christus, we weten niet of dat het sterfjaar is van de Heer. We weten dat absoluut niet. De meeste uitleggers zijn dat de Heer Jezus geboren is in 4 tot 7 voor Christus. Dus we weten daar helemaal niets van. Dat gehoogel met gecijfers en dagen hier, dat is gewoon maar omdat men wil de jaren letterlijk nemen en niks anders. En men maakt er een mooi rekensommetje van, maar dat kan hier nooit hard maken. En hier zeggen dat het maar hier begint, de 70 jaarweken, daar heb je geen enkel aanknopingspunt voor. Dat is pure inlegkunde. Zo simpel is het. Ik geloof dat het veel veiliger is om te zeggen dat de 70 jaarweken beginnen. Hier met dat decreet, omdat de schrift dat zelf aanreikt. Dat het Koris is die uiteindelijk de stad en de tempel het bevel heeft om terug op te bouwen. En het tweede grote probleem dat ik heb, is hier. Dat groot interval, dat gat, die pauze, tussen die 69 jaarweken en die 70 jaarweken. Hoe verklaar je dat? Geen enkele sleutel voor in de schrift, om dat te verklaren. En, wat ik heel veel moeite mee heb, is dat de verwoesting van Jeruzalem in dat systeem eigenlijk nagenoeg geen rol speelt, terwijl dat we zien dat die verwoesting van de tempel, dat dat wel een heel belangrijk gegeven is in die ganse profetie. Maar dat houdt verband met het feit dat Daniël bidt voor dat herstel van die tempel en van Jeruzalem, en dat de engel zegt, maar Daniël, dat is niet het einde. Die tempel zal opnieuw verwoest worden. Die stad zal opnieuw verwoest worden. En die uitleg speelt dat allemaal geen rol. Het gaat hier voornamelijk om de genadetijd. En het ergste vind ik nog, dat uiteindelijk wat er gesproken wordt over Messias de Vorst, hier in deze uitleg toegeschreven wordt aan de antichrist. Dat vind ik het ergste. En dat hier nog een verbond zou ontstaan tussen Israël en de antichrist. Ik vind dat helemaal uit de lucht gegrepen. Ik vind dat er wordt geen enkele aanwijzing in de schrift dat het ineens zou gaan en die profetie over de antichrist. Wat heeft die antichrist in godsnaam te maken met gans dat verhaal dat de engel wil vertellen aan Daniël? Helemaal niks.
Het is wel die week door in twee gedeeld. Die andere is die laatste week nu al 2000 jaar bezig. En dat is van het laatste deeltje van die week en daarvoor was het veel korter.
Absoluut, dat is een feit.
Dus, maar dit is, wel, als het kijk daar, hoe dit is dan beginnen de week opbouwen en dan gaat er een week, en dan ook een week, en dan gaat dat pas op de helft van de laatste week.
Ja, dus na die opname is die laatste jaarweek, die 7 jaren, en dan noemt dat de verdrukking. De eerste 3,5 jaar de verdrukking, de laatste 4,5 jaar de grote verdrukking. Ja, en dat is dan die 3,5 jaar wat in het boek de Openbaring zo uitvoerig veel over gesproken wordt. Terwijl het gaat van nu, met dat die laatste 3,5 jaar dus eigenlijk de volledige periode is vanaf de verwoesting van Jeruzalem, zeg maar, tot op de wederkomst van de Heer Jezus.
Zien wij als de eerste helft? Of de laatste helft?
De laatste helft.
De laatste helft.
Maar dat dat niet perfect in de midden is, of... Kijk, dat is nu juist het punt. Het gaat hem niet om letterlijke jaartallen, het gaat hem om profetische tijdsperioden. En uiteindelijk, dat dat niet evenredig is, dat speelt de rol helemaal niet. Het is de betekenis die die mijlpalen hebben in het handelen van God. Daar had ik hem om. Maar uiteindelijk... We vinden het hoofd dat Johannes bijvoorbeeld zegt over de genadetijd waarin we leven. Kinderen, het is het laatste uur. Nou Johannes, dat laatste uur duurt wel al 2000 jaar. Dus zie je hoe dat tijdsaanduiding, als men spreekt over de toekomst, zeer betrekkelijk is en zeer relatief is. En Petrus zegt, de nacht is ver gevorderd. De dag staat eraan te komen. Nee, 2000 jaar, hè? Ondertussen. En die nacht is nog altijd ver gevorderd, maar die dag is er nog niet. Dit is allemaal zeer betrekkelijk in deze aanduiding. Dus je moet ofwel de keuze maken om letterlijk uit te leggen dat de jaren letterlijke jaren zijn, dat is dat systeem. Ofwel zeg je, nee, het gaat hem om de symbolische betekenis die de jaren hebben, en dan kom je hier in dit terecht. Ja, en ik persoonlijk kies voor dit. Omdat je dat mooi kan onderbouwen, vandaar die uitgebreide uitleg over Sabbat, Sabbatsjaar en Jubeljaar. Terwijl, om dat hier uit te leggen, heb je één stelling nodig. De jaren zijn letterlijke jaren. En dan moet je maar zien de tijd in te passen, waar het volgens u, ja, klopt.
Het is eigenlijk de Hebreeuwse dood van Christus.
Voor ons begint die 70ste jaarweek met de dood van Christus.
In de helft daarvan wordt die
offerdienst gestart.
Ja, en dat is best, ja.
Dus wij leven nu in die laatste 3,5 jaar.
En die verwoester, hoe zal dat doen?
Dat zal het...
Hij over een slachtoffer Odep zou zijn.
Ja.
Doet het werk van de Heer. Dat overlapt dan met jezelf.
Ja.
Maar van wie spreekt die verwoester toe?
Die verwoester spreekt, maar dat ga ik uitleggen als we zover komen. Want het probleem is, Germijntje, dat die vertaling daar volledig is aangepast naar deze uitleg.
Ja, dat is het ook.
Volledig.
Dat zie je daar in die andere, ja. Dingen, dat klopt hier ook niet.
Nee. Dus, daar heb ik al zoveel keer proberen duidelijk te maken naar jullie toe van een vertaling, ja. Dat is maar weergegeven wat de uitlegger ervan begrijpt. Ja. Ja? Dat zie je ook.
Zet je sowieso al op het herverkeerd spoor.
Absoluut.
Maar ja, wat moet je er toe van maken?
Ja, nee? Inderdaad. Maar deze uitleg, en dan ga je zien, dat vers kan totaal anders vertaald worden, dat vers dat je nu leest. En dat past veel beter in deze uitleg. En er is geen enkele Nederlandse vertaling die het geeft, maar ik zal het bewijzen. Er is een Engelstalige vertaling, misschien de bekendste nog altijd, de NIV, die het in de voetnoot heeft staan. En het staat in de voetnoot, omdat de uitlegger, dat ik volg, contact heeft genomen met de vertalers en gezegd heeft, dat kan niet dat je enkel maar die vertaling opgeeft. Je bent verplicht om ook te laten zien dat het ook anders vertaald kan worden. En ze hebben letterlijk gezegd, oké, we zullen het in een voetnoot opnemen, maar we zullen het niet in onze hoofdvertaling opnemen. Waarom? Omdat heel veel mensen die Bijbels kopen, denken volgens dat systeem. Dus dat is een andere vertaling opgenomen, dan verloren ze dat publiek. En ze hebben letterlijk gezegd, we gaan kiezen voor die vertaling, omdat we dan een veel ruimer publiek aanspreken voor onze vertaling, hè, om ze te kunnen aan de man brengen, en we zetten uw vertaling in de voetnoot. Maar dat kan even goed zo vertaald worden. Maar dat ga ik proberen duidelijk te maken na de vakantie, wanneer dat we dan vers per vers door het gedeelte lopen. Maar nu heb je al een beeld van waar we naartoe gaan. Hopelijk is het al een beetje duidelijker dan de vorige keer.
Ja.